Mijn naam is Botte Jellema. Jouw naam is Ipe Driessen.
Wij zijn van De Eeuw van de Amateur.
De Eeuw van de Amateur is een podcast die gaat over...
alles. Het is een podcast over levenskwesties die je niet kunt googlen. Een soort licht neurotische blik op het leven.
Het is een podcast met humor.
Jezus.
Kijk, een grapje.
Die vragen durft te stellen en die je ook onbeantwoord durft te laten.
Mooi. Met een regenboogvlagje.
Dat noem je queer, Botte. Dat regenboogvlagje, dat klinkt echt als een soort... ik bedoel, iedereen is welkom. Kom ons luisteren. Sorry. In je favoriete podcast-app.
Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Dit is het Relaas van Niels. Niels is een vluchter. Daarmee start hij ook zijn verhaal, dat ga je zo meteen horen. Hij gelooft niet dat de dingen vastliggen in het leven. In feite is dat zelfs zijn grootste nachtmerrie. Dat alles gepland zou zijn en dat alles geregeld is. En dus maakt Niels regelmatig, hoe heten we dat, een U-turn of een afslag in zijn leven. En sommige daarvan, ja, die zijn al wat gevaarlijker dan de anderen. Nog een kleine opmerking vooraleer dat we beginnen met het verhaal. Op een bepaald moment zegt Niels in zijn verhaal dat hij de zoon is van twee operazangers. En je hoort dat heel de zaal begint te lachen. Dat is omdat er een link is met een van onze vorige relaasverhalen. Dat van Erika. Luister zeker ook eens naar dat verhaal, maar nu dus de vlucht van Niels.
Sedert ik heel jong ben, ben ik een vluchter. Ik vlucht voor een soort lotsbestemming. Iets wat ik al heel vroeg voelde was van... ik word in een richting geduwd waar dat ik schrik van krijg. Iets wat, dat, een soort, ja, iets wat je niet kan ontlopen. Dus ben ik een vluchter geworden. Dat is niet altijd zo... concreet, soms is dat in mijn hoofd, soms verdwaal ik en vind ik mij niet meer terug. Maar soms is dat wel heel concreet. En op mijn 4 jaar heb ik mijn driewieler genomen en ben ik zelfstandig naar school gereden. Maar je moet weten, wij wonen in Deurle. En Deurle heeft een arme en een rijke kant. Wij wonen langs de arme kant, waar de landbouwers wonen. En dus je moet de Kortrijkse Steenweg oversteken. Nu om op 4 jaar met een driewieler de Kortrijkse Steenweg over te steken, dat is gevaarlijk, maar gelukkig, je beseft dat niet. En tegen dat ik op school kwam met die een driewieler, was alles al in rep en roer. Iedereen was gebeld. Ik dacht dat ik een fantastische ontvangst kreeg van... Eddie, he made it. En ja, bon, ik ben dan even met een soort psychologen moeten gaan babbelen. Dat bestond toen al. En moest ik alleen in de refter blijven zitten. Maar s'avonds mocht ik wel met juffrouw Daniela van de tweede kleuterklas op haar schoot in de auto naar huis. Dus ik dacht, morgen ga ik terug met mijn driewieler naar school. Ja, enfin, het jaar nadien, in de derde kleuterklas, ik zat toen al bij de anciens, zijn we aan het spelen en ik zeg aan Frank, mijn beste vriend Frank Leroux, wij kunnen door die Haag, waarom zouden wij hier op die speelplaats spelen? Weet je, de wereld is veel groter, laat ons dat gaan verkennen. Ja, zegt Frank, want in Deurle... In Deurle, Frank, die heeft een heel groot hof. Die woont langs de rijke kant. Dus zijn hof was 3 keer zo groot als de speelplaats. Dus zijn wij samen ontsnapt van school, gevlucht naar de hof van Frank Leroux. En hebben ze ons terug moeten komen zoeken. En dat is een beetje een constante. in mijn leven. Ik ben de zoon van twee operazangers. En een van de bijwerkingen van de zoon te zijn van twee operazangers, dat is dat ik me van mijn 3 jaar tot mijn 15 jaar in slaap gezongen heb. Dat was een ziekte. Dus ja, dat was dus niet voor het lachen. En dat was heel luid, zonder dat ik dat besefte. Dat alles wat dat overdag in mijn hoofd kwam van muziek, dat begon ik te zingen in bed. En ik rolde daar ook mee. Dat was, ik bewoog. Dat was, alles was muziek. En ik denk dat toen mijn vader toch de eerste keer iets gehad heeft van shit. Hij heeft mij ooit 's avonds een keer buiten aan de voordeur gezet. Mijn pa was een perfectionist, maar dat wist hij niet. Enfin, maar uiteindelijk in de lagere school, ik had eigenlijk een heel mooie jeugd. Ik zat in een van de mooiste dorpen die er zijn. Ik zat in de natuur en ik genoot daarvan. Ik was paliter. En er was geen nood om te vluchten. Ik had die natuur, alles was goed. Totdat ik op mijn 7 jaar naar de muziekschool gestuurd werd. En dan begon toch wel een redelijk drillregime. Ik ben er van kind ook altijd van uitgegaan dat iedereen muziek deed. Ik dacht dat dat normaal was. Like dat iedereen ging gaan voetballen, dat iedereen muziek deed. Maar dat was dus blijkbaar niet zo. En de lagere school was een fantastische tijd. En ik heb een groot probleem gehad met de overgang van de lagere school naar het middelbaar. Waardoor ik van de natuur in een soort betonnen constructie terecht kwam. Een school met 2000 leerlingen, allemaal beton behalve een voetbalveld. En ons vader was streng, ja. En ik heb daarvan afgezien. We mogen dat zijn. Het was de harde hand. De pedagogische tik was vrij interpreteerbaar. De toetsen van de piano stonden in mijn hoofd. Maar ik verstond het toen niet. Ik ben het pas later gaan verstaan. Waarom? Maar ik had om den duur zodanig schrik van mijn vader dat ik een plan had gemaakt in het eerste middelbaar om van huis weg te lopen, terug te vluchten. En ik bereid alles voor. Ik maak een hele lijst van wat ik nodig heb. Plastiek voor een soort kamp te maken. Ik ga alles sjorren. Ik zat toen bij de scouts ook. Vooral vlees uit een diepvries. Veel conserven, want dat gaat lang mee. Een hele waslijst. Maar vooral heel belangrijk, ik had dat gezien, had zo radiootjes met een tv in. En ik wou dat hem, om dan te zien, opsporing verzocht. Mij ging ze niet vinden. Ik ging mee zijn. Allee, bedoel. Na weken van voorbereiding, de dag breekt aan. Ik had alles op voorhand al naar het plek in het bos gebracht. En ik doe alsof dat ik naar school ga. Maar ik ga in het bos. Ik maak mijn kamp. Ik maak alles klaar. Alles prima. En ons huis, dat was recht over een naaldbos. En ik was heel benieuwd hoe dan mijn ouders gingen reageren als ik 's avonds niet thuis kwam. Ja. Maar daarvoor was ik naar de elektrowinkel geweest, achter zo een radio met een tv. En ik zag aan die man, als ik hem dat vroeg, de elektrowinkel in de Klapstraat. Wat ga jij daarmee doen? Die zei gewoon vlak af van ja, ik kan u dat niet verkopen. Goed, oké. Dat was de eerste tegenslag. Maar bon, zwart, laat ons niet doen. We zijn positief. Uiteindelijk lig ik s'avonds te kijken en ik zie inderdaad dat er wat beweging is. Maar ik had één grote fout gemaakt. Dat briefje waar dat ik opgeschreven had, wat ik allemaal moest meenemen, dat lag gewoon op mijn bureau. Dus we waren er al redelijk rap achter wat er aan de hand was. Ik vind dat toch verraderlijk stil blijft. Ik had meer reactie verwacht. Dus ik dacht, oké, good riddance. Ik ga gaan slapen in mijn slaapzak in het bos. Maar de dag nadien is er werkelijk een zondvloed. En alles loopt onder. Mijn neten, het is allemaal om zeep. En ik moet een oplossing vinden. En wij hebben thuis een kiekenskot. Maar een kiekenskot is een beetje... Dat was bij een halve bungalow eigenlijk. Dus ik dacht, ik ga de volgende nacht gewoon in dat kiekenskot gaan slapen. Totdat ik mij terug kan hergroeperen. En ik ga naar het kiekenskot, ik doe het licht aan en ik besef... Als je dat licht aan doet, gaan er ook 5 andere lichten aan. Ergens op het terras. Dus ik doe het rap uit. Ik leg mij daar en een paar minuten later staat er een silhouet in die deur. En ik hoor... Niels, zet jij hier? Dat was mijn broer. Mijn broer Sven. Wij zijn alle twee naar een kast in die IKEA genoemd. En geen heroïsche personages in opera's, maar gewoon de goedkoopste kast. En... Uiteindelijk, hij babbelt met mij en we babbelen en hij vraagt van waarom en hoe komt het en hij begrijpt het natuurlijk. Maar hij kan mij toch overhalen om mee naar binnen te gaan. En ondertussen stonden er al combi's, de politie zat binnen. Dus we zitten, ik zit aan die tafel samen met de politie en dan vragen ze van waar heb je gezeten en waarom zijn hij weggelopen. Maar dat was nog allemaal voor Dutroux, hè? Allee, ik wou maar zeggen. Er was niet zo echt iets empathisch van. Zou er iets met dat kind zijn of zo? Zou die hem niet goed voelen? Nee. Dat was direct vanaf volgende week woensdag moet jij je elke week aanbieden in de Pinte bij de Rijkswacht. Voor zeker te zijn dat je niet weggelopen zit. Het leven gaat door. Ik heb mij eigenlijk dan een hele tijd gevoegd, natuurlijk. Vader was streng. En op mijn 17, met mijn eerste liefde, heb ik een soort vrijheid ervaren. Dan dacht ik van, oké, here we go. Ik ging viool gaan spelen. Ik ben violist. En ik ging dan viool gaan spelen bij en 2 zussen. In Deurle. Dochters van een heel befaamde chirurg. En die woensdagen waren heilig. Ik werd verliefd op de jongste. En uiteindelijk... Ik denk dat het een beetje uit compassie was, waar ik ook verliefd op de oudste. En was er toch een ménage à trois, met wederzijdse instemming. En als vluchter zijnde ben ik dus de hele periode uit mijn raam ontsnapt thuis, 's nachts. En dan ging ik de twee zussen gaan halen die langs de rijke kant wonen. En dan zette ik alle tuinmeubelen van hen op elkaar. En dan ging ik die als een prins gaan halen, uiteindelijk. En het was het jaar, denk ik, 87, 86 van het WK, België-Rusland. Zaten wij op een nacht in de zonnedans. Allee, zaten. Die voetbal was voor mij iets minder belangrijk op dat moment. Ik lag met de jongste dochter buiten. De oudste dochter was een boulon aan het roken binnen. En tijdens die nacht kreeg mijn moeder telefoon van de chirurg. En die vraagt, is uw zoon thuis? Het was in het Frans. Est-ce que votre fils est à la maison? En mijn moeder zegt, mais oui, bien sûr, il est 3h du matin. Ja, maar ja, ga toch maar een keer gaan kijken. En ik was er niet, natuurlijk. En mijn moeder kent mijn wegen en die zegt, ja, misschien moet ik je naar de zonnedans gaan kijken. Tof café. Dus die vader komt toe. Die ziet mij liggen met zijn jongste dochter buiten. En hij vindt zijn oudste dochter met een mooie chaffie binnen. En die zegt, kom allemaal in de auto en ik voer u naar huis. Zegt tegen mij. Ik zeg, nee, ik kan zelf, ik weet de weg. Het is geen probleem. Ik los dat wel op. Ik kom thuis en het raam is dicht. Ik kan niet meer binnen. Er doet ook niemand open. Ik ben dan in de auto van mijn ouders gaan slapen. En om 7 uur 's morgens, als het licht aanging, ben ik binnengegaan aan mijn vader. En dat was dan zo'n soort van... Ja, bevrijding. Die zat aan die keukentafel met het idee. Oh, het is geen avance niet meer. Ik laat los. En het enigste probleem dat ik die dag nog gehad heb, is dat ik mijn excuses moest gaan aanbieden bij de vader. Gentleman zijnde. In het Frans. Dus ik ga naar dat huis en hij zit daar in zijn korte broek, buiten. En het enigste wat hij vroeg was, avec laquelle de mes filles est-ce que tu as... En ik was gelijk zoiets te lang aan het wachten, ik dacht, wat zou hij nu het liefst aan de jongste of de oudste? En ik wacht iets te lang en hij roept... Pauvre du quand même! En er werd toen afgesproken dat ik dus dat ik die nooit meer mocht terugzien. En ik heb die ook nooit meer teruggezien. Ja. Ja, sorry. Ik dacht dat geen happy end, maar bon. Uiteindelijk ben ik ben blijven vluchten. Ik heb naar Tumaniora ben ik eerst 6 maanden handelsingenieur geweest. Dan ben ik... ik wou absoluut geen muziek doen. Ach, absoluut niet. Het was eigenlijk echt een tegenreactie. Dan ben ik 4 maanden publiciteitsfotografie gaan doen. Dan heb ik 4 jaar criminologie gedaan. En net voor mijn thesis ben ik op tournee gegaan. Als violist. En uiteindelijk is dat... muziek is mijn vlucht geworden, uiteindelijk. Ik ben uiteindelijk beroepsmuzikant geworden. En muziek is natuurlijk het schoonste wat ik kan doen in vlucht. Dank u.
Dat was het relaas van Niels. Hij heeft het verteld in Huzet in Gent, dat was in december van 2021. En je had het al gehoord, hij heeft het verteld net nadat zijn eigen moeder, dat is de operazangeres waarover hij spreekt, nadat die eigen moeder ook een verhaal had verteld tijdens het relaas. Je moet het maar eens beluisteren, het is een van onze vorige afleveringen. Ik vind het zotwijs dat er in één familie 2 verhalenvertellers zitten op dezelfde avond. Dat doet voor mij 2 dingen. 1, dat iedereen een verhaal te vertellen heeft. En 2, dat je toch veel van je ouders meekrijgt. Wij verzamelen met Relaas verhalen sinds 2015. Dat zijn er nu meer dan 250 die je kan beluisteren op Spotify of waar je ook naar podcasts luistert. En we brengen die verhalen allemaal live, dus dat zijn minstens 60 live vertelavonden die we met Relaas al hebben georganiseerd. Met de steun van de afdeling cultuur van de Vlaamse gemeenschap en die van de stad Gent. En we hebben altijd honger naar nog meer verhalen, dus blijf ze insturen. Dat kan via een formuliertje op onze website. Of kom eens langs op een van onze vertelavonden en trek aan de mouw. Laat ook eens weten wat je van dit verhaal vond. En we horen elkaar een volgende week terug voor een nieuw Relaas. Dat is beloofd.